En hartelijk welkom. Mooi dat u er bent, hier naartoe komt, voor de stilte hier. Samen zijn we begonnen weer met een aantal leerdiensten, nu over de psalmen. En die psalmen benaderen we dan ook met name vanuit de, of we nemen daarin mee bij het nadenken daarover, wat er wordt geschreven daarover in de Joodse theologie, de Rabbijnse theologie. Ik blijf hier staan vanavond, want ik heb begrepen, die microfoon doet het niet. Dus ik doe de hele dienst hier van achter de tafel. En we beginnen nu met samen te zingen Psalm 18, vers 9 en vers 15. Psalm 18, vers 9 en 15, als aanvangslied. We verenigen ons in stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest.
Here is the Father and the Son and the Heilige Geest. As in the begin, nu en immer, en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Heer, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden, woorden uit Psalm 25. We zingen nu met elkaar lied 89 in zijn geheel, gezang 89.
Christus Heer der Heerlijkheid, gij aan ons zult openbaren, al het lijden hier in deze tijd, is maar een schaduw die verglijdt, uw licht is niet te evenaar.
Vader, stel vrede, goedheid en zegen, genade, verbondenheid en erbarmen over heel uw volk Israël en over ons. Zegen ons, onze Vader, ons allen als één, in het licht van uw aangezicht. Want in het licht van uw aangezicht hebt ge ons gegeven, Heer onze God, de Tora des levens en de liefde der verbondenheid, gerechtigheid en zegen, erbarmen en leven en vrede. En goed is het in uw ogen om uw volk te zegenen, te allen tijden, elk uur met uw vrede. Gezegend gij, Heer, die ons zegent en uw volk Israël zegent, met vrede. Amen. We lezen met elkaar Psalm 25. Daarna zingen we voor de prediking lied 7, vers 1 en 4. Gezang 7, vers 1 en 4. Psalm 25, ik lees hem uit de vertaling NBG. Van David. Tot u, Heere, hef ik mijn ziel op. Mijn God, op u vertrouw ik, laat mij niet beschaamd worden, laten mijn vijanden niet over mij juichen. Ja, allen die u verwachten, worden niet beschaamd. Beschaamd worden wie trouweloos handelen zonder oorzaak. Heere, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden, leid mij in uw waarheid en leer mij, want gij zijt de God van mijn heil, u verwacht ik de ganse dag. Gedenk uw barmhartigheid, Heere, en uw gunst bewijzen, want die zijn van eeuwigheid. Gedenk niet de zonden van mijn jeugd, noch mijn overtredingen. Gedenk mijner naar uw goedertierenheid, om uw goedheid wil, Heere. Goed en waarachtig is de Heere, daarom onderwijst hij de zondaars aangaande de weg. Ootmoedigen doet hij wandelen in het recht, en hij leert ootmoedigen zijn weg. Alle paden des Heeren zijn goede tierenheid en trouw, voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. Om uw naams wil, Heere, vergeef mij mijn ongerechtigheid, want die is groot. Wie is de man die de Heere vreest? Hij onderwijst hem aangaande de weg die hij moet kiezen. Hij zelf zal in voorspoed vertoeven en zijn nageslacht zal het land beërven. Des Heeren vertrouwelijke omgang is met wie hem vrezen en zijn verbond maakt hij hun bekend. Mijn ogen zijn bestendig op de Heere, want hij voert mijn voeten uit het net. Wend u tot mij en wees mij genadig, want eenzaam ben ik en ellendig. De benauwdheden van mijn hart hebben zich uitgebreid. Voer mij uit mijn angsten. Zie op mijn ellende en mijn moeite en vergeef al mijn zonden. Zie hoe talrijk zijn mijn vijanden en met welk een boosaardige haat haten zij mij. Bewaar toch mijn ziel en red mij. Laat mij niet beschaamd worden, want bij u schuil ik. Vroomheid en oprechtheid mogen mij behoeden, want u verwacht ik. O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden. Aansluitend op de prediking straks lied 466. We zingen eerst vers 1 en 2. Daarna zal ik de geloofsbelijdenis uitspreken. Daarbij gaan we dan staan uiteraard. En dan zingen we staande vers 3. Straks lied 466. 466 vers 1 en 2. En na de geloofsbelijdenis vers 3. Psalm 25. En een beetje theoloog of ingewijd gemeentelid ziet het gelijk. 22 versen, dus evenveel versen als het Hebreeuwse alfabet telt. En je kijkt in het Hebreeuws en inderdaad, elk vers begint met een volgende letter van dat Hebreeuwse alfabet. Elk vers is dus bedacht. Het is een literair kunstwerk. Er is lang aan geschaafd om het zo te krijgen voordat de dichter tevreden was. En kijken we nog iets preciezer in het Hebreeuws, dan zien we nog veel meer van dit kunstwerk en dan zie je hoeveel er nog meer aan geschaafd is tot in detail. Want niet alleen constitueren alle 22 letters met hun symboliek en met hun getalswaarde ieder een zin, maar ook wordt door de hele psalm heen, door de dichter, heel precies de naam JHWH 10 keer gebruikt. U kunt het natellen, want in uw vertaling staat het met hoofdletters Heren. 10 keer. Dat is een volheid die altijd in twee richtingen wijst. Aan de ene kant naar de hand van God, de jot, waaruit elke letter, waaruit elke woorden, waaruit ook de 10 woorden aan de mensheid zijn vorm gegeven. En aan de andere kant naar onze handen, onze 10 vingers, ons aan wie gevraagd wordt naar dit woord, deze Torah, te handelen. En met heel je leven antwoord te zijn op het woord. En dan gaat dit literair kunstwerk nog verder. Net zoals in sommige andere gedeelten in de Bijbel telt de psalm in het Hebreeuws precies 153 woorden. En dat is een bekend getal in de Kabbalah, want dat is het driehoeksgetal van 17. 17 is naast 26 een van de geduchtste getallen in het Hebreeuws, in het Bijbelse Hebreeuws. Er wordt heel veel gewerkt met die twee getallen, 17 en 26, omdat dat de getalswaarde is van de naam van God zelf, JHWH. Die naam is op twee manieren te tellen, daar ga ik nu verder niet op in, maar dan is het of 17 of 26. En in deze psalm is dus dat getal, 17, waarmee verwezen wordt naar die naam JHWH, in deze psalm is die naam nog eens extra door de tekst heen geweven, als in een weefgetouw, door het driehoeksgetal van 17 te gebruiken. En dat komt tot stand door alle cijfers tot en met 17 bij elkaar op te tellen. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 plus 11 plus 12 plus 13 plus 14 plus 15 plus 16 plus 17 is 153. Je mag het narekenen. We hebben hier te maken met een master of arts. Maar we hebben vooral te maken met een gelovig mens. Met heel zijn hart leeft hij voor JHWH. En zijn kunstwerk spiegelt diens naam en diens woord. En de Torah als weg ten leven voor de mens. In de synagoge klinkt deze psalm in de tijd van de Omertelling. De 50 dagen tussen Pasen en Pinksteren. Deze dagen dus. Pasen, hè, in het Jodendom, het feest van de uittocht uit Egypte, de bevrijding uit het land van de dood, Pinksteren, in het Jodendom het feest van de verbondsluiting op de Sinaï. Het vuur op de berg van God, waaruit die 10 woorden tot het volk kwamen, geschreven met Gods eigen hand. En die tijd daartussen, die omertelling tussen Pasen en Pinksteren, wordt beleefd in het Jodendom als een zorgelijke tijd. Een tijd dat ze zeggen van, dan moet je op je tellen passen. Je telt tot 50 voor het Pinksteren is, maar je moet ook op je tellen passen. Want de bevrijding is achter de rug, maar er zijn nog geen regels, er is nog geen Sinaï. Vergelijk het met Tunesië of met Egypte vandaag. Het volk heeft de dictatuur van zich afgeworpen. Maar wie heeft het nu voor het zeggen? Voor je het weet ontaart de vrijheid immers in chaos. Wat is de weg om te gaan? Welk pad, welke richting geeft leven? Waar ligt echt toekomst? En daarmee zijn we tegelijk gekomen bij het kernwoord van Psalm 25. Derech in het Hebreeuws. Weg. Pad. Zo'n 8 keer komt het voor als zelfstandig naamwoord en zo'n 8 keer zit het verstopt in een van de Hebreeuwse werkwoorden. Wat is de weg, de derech, die we moeten gaan in het leven? En ieder van ons heeft zijn eigen weg te gaan. Het zijn allemaal unieke wegen. En hoe vind je die? Wat is jouw eigen weg? Hoe kom je erachter wat de wil van God is in jouw leven? Wat is de Torah, de onderwijzing van de Vader, voor jou? We hebben Pasen in de rug, maar waar wil de Heilige Geest ons nu brengen? Hoe komen we door die wereldwoestenij? Je bent door de Jordaan heen, je bent bevrijd, maar je staat in de woestijn. Hoe kom je in het beloofde land? Hoe kom je door de wereldwoestijn thuis? Hoe herkennen we onderweg het woord van God, de wil van God? En ook al zou dat woord er dagelijks zijn als manna, zoals er manna was voor Israël in de woestijn, hoe houden we het vol? Bij alle verdrukking, bij verdriet, bij tegenslagen. Het is niet eenvoudig om jouw weg, jouw unieke spirituele pad met de Heere God te vinden. Zo'n weg met de Torah dat je levenspad een heilsweg wordt, zoals we net zongen met Psalm 18. Het vinden en lopen van deze weg is een complexe spirituele ervaring. Vandaar ook dat velen naast het gaan van deze spirituele weg, van dit pad door de wereldwoestenij, zoeken naar een andere spirituele ervaring, een meer verticaal contact met God. En de Joodse theologie kent dat en erkent dat als, zo noemen ze dat, een ladder van Jacob ervaring. Een soort privé openbaring, hè, zoals Jacob die daar lag in Bethel. Een piek ervaring, waarin je de hemel boven je open weet en God die jou ziet en je weet je door hem gekend. Een spirituele ervaring die je als het ware opheft uit deze wereld, uit alle misère. De openbaring op de Sinaï wordt in de Joodse traditie als het grootste voorbeeld daarvan genoemd, van die verticale geloofservaring. Met name die in Exodus 24, waarin men zich ook 3 dagen op die gebeurtenis voorbereidt. Dus vasten, geen gemeenschap met elkaar. He, ascese, waarbij seksualiteit wordt vermeden als voorbereiding op de ontmoeting met het goddelijke, met God zelf. En mystici uit alle tijden en in alle culturen brengen dat ook in praktijk, zoeken dat ook, zoeken dit, gaan soms letterlijk op een berg zitten om dat te zoeken. In Exodus 24 vers 11 culmineert die mystieke ervaring in een: zij aanschouwden God en aten en dronken. Dronken worden van God. Wie ooit in zijn leven zo'n piekervaring heeft gehad, weet hoe moeilijk het is om daarna weer gewoon bij manna te moeten leven. Je blijft het vaak stiekem zoeken. Je wilt het eigenlijk weer. Ja, zij aten en dronken en aanschouwden God. Verrassend en ook zo heerlijk ontnuchterend is dan de Joodse exegese. Die stelt A, dat wie zo'n piekervaring gaat forceren, de Sinaï-openbaring als het ware wil herhalen, dat die voor die het weet om een gouden kalf staat te dansen. Omdat je God niet kunt forceren, dan maak je je eigen beeld van JHWH. En B, nog ontnuchterender, toen ik het las, geloofde mijn eigen ogen niet, maar denk van, nou, zo denken ze daar dus over, dat je als je niet uitkijkt, ongeschikt wordt voor het werk in het koninkrijk van God. En dat illustreren ze dan met het verhaal van Elia, die terugging naar de Sinaï, omdat hij het in de wereld niet meer uithield, en die per se God wilde zien. En wij zouden zeggen, nou, mooi toch, kun je je toch voorstellen dat hij dat wil? Zij zeggen, in de Joodse traditie, helemaal fout. En God maakt dan ook gelijk een einde aan het profeetschap van Elia. Hij moet Elisa gaan zalven als de volgende profeet. En als Elia dan tenslotte in een stormwind met vurige paarden en wagens naar de hemel gaat, Elisa in verbijstering achterlatend, benoemt de Joodse traditie dat als de mislukking. Een mislukking. Ze zeggen, Elia is te heilig geworden voor deze wereld. En als je te heilig bent geworden voor deze wereld, dan kun je de mensen niet meer beïnvloeden tot beter handelen. Met andere woorden, zo stellen zij, een ladderervaring is dan misschien krachtig, maar hij is ook veel kortstondiger en kortademiger dan gewoon je weg te gaan levend bij dagelijks manna. Nou, dat zet ook ons christenen, die sowieso al gauw de neiging hebben weg te kijken van de wereld en op te kijken naar de hemel, met twee voeten op de grond. U doet het er maar mee. En ik moet het er gewoon mee doen. Manna, het woord van de Bijbel, het woord van de psalmen. Laat dat de dialoog in je leven tot stand brengen. Laat dat het pad van het leven voor je zijn. Laat dat je voeden en laven. Laat dat je ademhaling zijn. Voor de dichter van Psalm 25 is het overdenken van het woord van God zijn ademhaling. Tot u, Heer, hef ik mijn ziel op. Adem in. Allen die u verwachten worden niet beschaamd. adem uit. Leid mij in uw waarheid en leer mij, adem in. U verwacht ik de ganse dag, adem uit. Het is koning David, Messias van Israël, die we hier in de psalm in het hart kijken. Hij weet van vijanden, want Israël heeft altijd vijanden. En hij weet van zonden, want Israël en hijzelf blijven zo ver onder de maat van de Tora. Maar hij heeft in JHWH zijn asiel, zijn toevlucht, is er vertrouwd mee bij deze vader binnen te vluchten en van daaruit ook weer aan het werk te gaan. Wend u tot mij, wees mij genadig, adem in. De wegen van de eeuwige zijn liefde en waarheid voor wie trouw zijn aan het verbond. Adem uit. Waarom zou je zo levend en zo biddend en zo ingewikkeld je weg zoeken in deze wereldwoestenij? Om met Abraham Joshua Heschel te spreken, van alles wat we doen, is het bidden het minst nuttig, het minst economisch rendabel, het minst praktisch. Waarom zou je? Maar om met dezelfde Heschel te spreken, daarom is bidden het diepste wat een mens kan doen. Het gebed reinigt je ziel. Bidden doe je met heel je hart en met heel je lijf, met heel je bestaan. Je stelt jezelf voor God. Je stelt je geheel open, bloot aan de tegenwoordigheid van JHWH en zijn oordeel, zijn mening. En alles wat verborgen was, komt in het gebed naar boven, komt tevoorschijn. Van alles wordt in ons losgemaakt. Tenminste, als je tijd neemt in je gebed. Jezus bad soms uren tot de Vader. Pas in het gebed merken we wat we allemaal in ons leven meedragen. Ladingen onuitgesproken verdriet die daarin je zit. Onuitgesproken schuldgevoelens. Verwachtingen ook, verlangens. Vastgevroren in een sprakeloze ziel. Maar in het gebed breekt het ijs. Gaan we het uitzeggen. Gevoelens, die ik me eerst niet eens bewust was, komen boven en worden gedachten. Gedachten zoeken verwoording. En in de woorden komen wij boven water, als mensen, als Adam. Komen we boven water. Wij kunnen God niet zien, maar door te bidden maken we onszelf zichtbaar voor God. En die Adam, boven water gekomen, die spreekt hij aan met zijn woord. En in dat contact, in die ervaring van Gods tegenwoordigheid, kom je op je plek. En dan kun je huilen over al die momenten dat je niet was wat je had moeten zijn, zoals je bedoeld bent. En tegelijk vervuld raken van dankbaarheid dat je er ondanks al zijn mag voor het aangezicht van deze God. Want deze God, Israëls God, regent liefde over je. En het regent zegen in zielstreken waarvan wij niet eens weten, zegt Mispotte. En je schaamt je tegelijk dood dat je zo weinig bad en zo weinig las in de Tora, in Gods woord. Zo weinig was in het licht van zijn aangezicht. Adem in, adem uit. Je zoekt hem om vervolgens tot de ontdekking te komen dat hij jou allang zocht. En in Psalm 25 zie je ook wat er dan gebeurt als je in je gebed langer bij God blijft. Als je een gebed laat duren. In principe had het gebed met de eerste paar versen ook voorbij kunnen zijn. Ah, David die binnenrent als een kind bij zijn vader en zijn moeder. Tot u, Heere, hef ik mijn ziel op, bij u vlucht ik binnen. B, mijn God, op u vertrouw ik, maak me niet beschaamd, help me tegen mijn vijanden. C, ach, wie op u vertrouwt, die heeft ook niks te vrezen. Nou, klaar, amen. Maar zo gaat het niet. Nadat hij dit gezegd heeft en zo binnengeroepen is, valt hij stil. Je hebt je nood geklaagd, je hebt geroepen, je kwam binnen met wat het eerst in je opkwam. Je wist het antwoord misschien eigenlijk al. Maar als je alleen maar binnenrent en niet blijft, dan gebeurt er eigenlijk niets met je. Er gebeurt pas iets als je na je eerste roepen, na die eerste nood, stilvalt en een tijdje blijft. Van je eigen situatie ga je naar Gods situatie. Waar was vader, moeder eigenlijk mee bezig toen ik zo binnenkwam en binnenviel en zei, help! Heer, vertel me uw wegen, uw paden. Want uw naam moet worden geheiligd en uw koninkrijk moet komen en uw wil moet gaan geschieden. En dan ontstaat er in de psalm een soort tweegesprek. Bijbels bidden is altijd dialoog, nooit monoloog. Bidden bij Joden en Christen is altijd dialoog. David denkt over zichzelf, over zijn weg, over de missers op die weg, over zijn dwalingen, over zijn zonden, over zijn jeugd. Daar denkt hij over na en hij vertelt het allemaal aan God en vraagt om vergeving aan God. En op elke opmerking van hem komt ook iets van de andere kant, komt ook iets van de kant van God, een antwoord. Vaak met woorden die David zelf uit de Bijbel kent. Zo is dat voor ons ook in gebed. Je zegt iets, je luistert, je hoort. Hoe meer je met de Bijbel leeft, hoe meer je hoort. En dan aan het eind, dan komen de woorden van het begin weer terug. Van u verwacht ik het, bij u vlucht ik binnen. Maak me niet beschaamd ten opzichte van mijn talrijke vijanden. Help mij, u verwacht ik. Toch is het daar anders dan in het begin. Die woorden aan het eind hebben niet meer dezelfde lading als aan het begin. Zijn niet meer zo direct vanuit hemzelf gedacht. Hij heeft bij God verkeerd. Hij heeft zich meer op God afgestemd. En dat heeft hem gereinigd. Hij heeft, juist door te blijven, meer van zichzelf gezien en meer van God begrepen dan als hij het alleen bij die eerste zinnen had gelaten. Wat is uw weg, jouw weg, de mijne, vroegen we. Of Peter gevraagd, wat is Gods weg met jouw leven? Loop in gebed binnen bij deze God, niet een andere, bij deze God van Israël, deze Vader in Jezus Christus. Loop binnen bij deze God die jou al zocht en die jou al verwachtte en die jou in principe zo gunstig gezind is. Hij heeft zijn Zoon voor je overgehaald. En blijf daar een tijdje bij hem. Blijf daar totdat je rust vindt. Rust vindt voor die weg die je voor je ziet. Of rust vindt op die beslissing die je nu binnenkort moet nemen. Of rust vindt op die zorg die je hebt om je volk, je familie, je kinderen, of om jezelf. Vind rust. Loop eventueel straks, na dit gebed, nog eens bij hem binnen en bid desnoods dezelfde woorden weer. Loop eventueel daarna nog een derde keer bij hem naar binnen. Dat is goed, dat mag, dat deed Jezus ook. En bid dezelfde woorden weer. Totdat je kunt vertrekken en je voeten gaat zetten op de weg van de Tora, de heilsweg voor jou, die je dan voor je ziet en die je dan durft te gaan met een uw wil geschieden. Uw heilsplan gaat boven alles. Maak mij daarin instrument van uw vrede. Te midden van alles in deze wereldwoestenij. Dan is met alle letters van het alfabet alles uitgezegd. Dan geven de 10 woorden richting en doel. Dan weten mijn 10 vingers wat ze te doen hebben. Dan is de naam van God zelf ook door mijn leven heen geweven als door de psalm. Dan hoor ik beide 153. 153 is ook de getalswaarde van het begrip Benei HaElohim, de kinderen van God. De 153 vissen die volgens Johannes 21 gevangen werden na Pasen. Beeld van de gemeente van Jezus Christus die haar weg gaat door de geschiedenis. Met hem op alle mogelijke manieren in hun midden. Amen. Geloofsbelijdenis weet ons verbonden met heel dat volk dat door de geschiedenis heen gaat. Ieder van u belijde met mij in zijn of in haar hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van alle heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van de doden en een eeuwig leven. Maak mij een instrument van uw vrede. Waar haat het hart verscheurt, laat mij liefde brengen. Waar wordt beschuldigd, laat mij vergeving schenken. Waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemdt, laat mij eenheid stichten. Waar twijfel knaagt, laat me geloof brengen. Waar dwaling heerst, laat me waarheid uitdragen. Waar wanhoop tot vertwijfeling voert, laat hoop doen herleven. Waar droefenis neerslachtig maakt, laat me vreugde brengen. Waar duisternis het zicht beneemt, laat mij licht ontsteken. Maak, Heer, dat wij niet zozeer zoeken om getroost te worden, als wel om te troosten. Niet zozeer om begrepen te worden, als wel om te begrijpen. Niet zozeer om bemind te worden, als wel om te beminnen. Want wij ontvangen door te geven. Wij vinden door onszelf te verliezen. Wij krijgen vergeving door vergeving te schenken. En we worden tot eeuwig leven geboren, als wij sterven in u. Amen. In de dienst der offeranden krijgt u gelegenheid uw gaven te geven voor de diaconie, voor de maatschappelijke dienstverlening is dat deze keer, en voor de kerk. We zingen tot slot van Psalm 25, de versen 3 en 4. Psalm 25, vers 3 en 4. vanuit de stilte de wereld weer in met de zegen des Heren. De genade van onze Here Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen.